Ja, zoals ik al zei, was in het Oude Testament, wat we gelezen hebben in Leviticus 16, grote verzoendag een hoogtepunt in het jaar. Een dag dat de verzoening gedaan werd voor de zonde van het hele volk. Maar wat minder bekend is, is dat er op die dag ook twee bokken geofferd werden. Eén werd in leven gehouden en één werd gedood. Eén moest het bloed vloeien en werd het mes op de keel gezet. En werd het met dat bloed wat er uitstroomde, werd het heiligdom binnengegaan. En werd er op die manier verzoening gedaan voor de zonde van het volk. En je zou kunnen zeggen dat die ene levende bok eigenlijk een beeld is van de zichtbare verzoening. En die dode bok een beeld van de onzichtbare verzoening. Dat zal ik uitleggen. Die bok die doodging en waar dat bloed van moest vloeien, daar moest mee het heiligdom binnengegaan worden. En dan ging de hoge priester dat heiligdom binnen, dat heilige der heiligen. En dan zag het volk helemaal niks van. Dat vond plaats, die verzoening eigenlijk, tussen de hoge priester en God. En de mensen die buiten stonden, die zagen daar eigenlijk niets van. Dat gebeurde in het geheim. Nou, dat zou je kunnen zeggen, dat is de onzichtbare verzoening. Maar die onzichtbare verzoening, die werd ook zichtbaar gemaakt voor de mensen. En dat vind ik heel bijzonder, dat zien we namelijk ook terug bij Jezus. Als hij aan het kruis gaat, dan zien we ook weer die zichtbare en die onzichtbare verzoening. Dat zal ik straks ook uitleggen waarom. In ieder geval, die bok die in leven mocht blijven, daar gebeurde ook iets heel bijzonders mee. Er werd namelijk bij de priester geroepen. En het mes werd niet op zijn keel gezet, maar de handen van de hoogpriester, die werden op die bok gelegd. En dan werden daar al de zonden van het volk werden daar uitgesproken. Alle ongerechtigheden, alle onreinheden, allerlei zonden werden opgenoemd. Ik heb wel eens gehoord dat het van A tot en met Z, alle zonden die je kunt bedenken, die werden daar uitgesproken. En dan drukte die priester op de kop van dat dier. En dan drukte hij daarmee eigenlijk de zonde op dat, of dan droeg hij die zonde op die bok over. En die bok die werd daarna niet gedood, maar die bok die bleef in leven, zo zei ik al. Die moest namelijk door iemand die daar in de buurt stond. Hè, er staat in de Statenvertaling iemand die voorhanden was. Werd dan meegenomen. Kreeg de opdracht om die bok te gaan brengen in de woestijn. En de mensen die zagen dat gebeuren. Hè, dus daarom het was de zichtbare verzoening. Dat wat ze zagen. Ze zagen eigenlijk dat hun zonde daar wegging. Hè, dat hun zonden waren daar overgedragen op dat bokje. En zagen ze die zonde daar eigenlijk weglopen. Want die man die moest die bok meenemen en die moest die de woestijn inbrengen. Buiten de legerplaats. Dus buiten de plaats waar zij lagen. En waar de tempel stond. Tabernakel. En dan werd daar die bok dus weggebracht door die man. En dan zagen ze nogmaals hun zonde daar weggaan. De woestijn in. En die bok die zagen ze nooit meer terug. Die hebben ze niet later bijvoorbeeld weer opgezocht. Nee, dat is een symbool natuurlijk van dat de zonden helemaal weg zijn. En zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat is een heel mooie symbolische, wat er ook gebeurd is bij Jezus. Toen Jezus stierf, werd er namelijk ook iemand die voorhanden was, die Jezus als de grote zondebok, als het lam van God, wegbracht. En dan zien we dus dat die oud-testamentische, dat ritueel in het Oude Testament, dat wordt ook bij Jezus volkomen vervuld. Want iemand die voorhanden was, Simon van Cyrene, die heeft Jezus naar Golgotha gebracht als de zondebok. Met al de zonden op hem geladen, heeft hem naar het kruis gebracht. En daar dan hebben wij dus eigenlijk al onze zonden zien weggaan. En zien wegbrengen. Door Simon van Cyrene is hij daar gebracht, maar Jezus uiteindelijk is de zondebok die dat gedragen heeft. Dat zullen we ook straks zien. Dus Simon van Cyrene is eigenlijk een vervulling van een oud-testamentische, wat we in het Oude Testament lezen in Leviticus 16. En wat ook apart is, dat was mij ook nooit opgevallen, maar wat ook gebeurde bij Jezus, voordat hij eigenlijk naar Golgotha gebracht werd, is hij eerst door allerlei mensen onderzocht. Hij is van Pilatus naar Herodes en weer terug naar Pilatus. En iedereen zei eigenlijk, ik vind geen schuld in hem. En toch is die als de zondebok gestorven. Nou, dat was namelijk ook in het Oude Testament zo. Voordat een dier geofferd werd, voordat er een bepaald offerdier geofferd werd, moest het eerst goed onderzocht worden. Was het niet kreupel? Was het niet ziek? Was het niet een van de slechte van de kudde? Hij moest van alle kanten bekeken worden door verschillende mensen. En die zeiden dan, ja, hij is volmaakt, hij is goed. Hij kan gebruikt worden om te offeren. Nou, dat is eigenlijk dus ook bij Jezus precies zo gebeurd. Hij is door iedereen bekeken. En iedereen heeft er een oordeel over gegeven. En eigenlijk moest iedereen, als hij eerlijk was, zeggen, er is geen schuld in hem te vinden. Dus dat zien we ook bij Jezus vervuld worden. Maar wat eigenlijk nog een veel diepere gedachte is, is dat Jezus door de Vader ook bekeken is. 33 jaar lang. En de Vader die moest tot de conclusie komen dat hij 33 jaar lang nooit één zonde gedaan heeft. Zelfs niet in gedachten. In woorden ook niet, in daden niet. In alles was hij volkomen, ja, rein, volkomen voor de Vader. Hij was, in alles had hij de Vader verheerlijkt. Hij was in alles afhankelijk geweest van zijn Vader. Hij vroeg altijd, Vader, wat is uw wil? En na 33 jaar lang bekeken te zijn door de Vader, moest de Vader zeggen, ik vind geen schuld in hem. Er is niets in zijn leven wat verkeerd is gegaan. En toch, als we hem hier zo in Lucas 23 zien, dan zie je een zondebok. Dan zie je als iemand die de dood schuldig is. Door de mensen wordt hij zo bekeken. Hij moet aan het kruis, kruisig hem, hij moet vervloekt worden. En wat dat betekende, de kruisdood. En wat zo'n diepe gedachte is, wat mij zo geraakt heeft ook in de voorbereiding, is dat het ten diepste eigenlijk ook een mysterie is, dat Jezus niet alleen door de mensen des doodschuldig bevonden werd, maar ook door de Vader. Niet vanwege zijn eigen zonde, maar vanwege de zonde die op hem gelegd waren. En daarom, als hij daar zo door de straten loopt als de zondebok, dan ziet de Vader hem als het ware als des doodschuldig. Omdat die zonden in zijn lichaam gelegd zijn. Zoals Peter zegt, in zijn lichaam heeft hij die zonde gedragen van ons mensen. En alle zonden, alle onreinheden, alle ongerechtigheden zijn op hem gelegd, in zijn lichaam gedaan. In zijn lichaam heeft hij die gedragen. En als de Vader hem daar ziet lopen, en dat vind ik zo aangrijpende gedachte, dan ziet de Vader daar eigenlijk die zondebok gaan. De mensen hebben dat helemaal niet gezien. De mensen die zagen gewoon een normale man lopen. En liepen er drie zelfs. En hij heeft, ja, wel, hij was wel een bijzondere man natuurlijk, ook voor het volk. Maar ze hebben dat niet, dat mysterie hebben ze niet gezien. Niet begrepen. Dat Jezus daar als de zondebok ging. Alleen de Vader die wist dat. Het was ten diepste een zaak tussen de Vader en de Zoon. De Vader en de Zoon, die waren eigenlijk in een rechtszaak, zou je kunnen zeggen. De Vader die zijn Zoon veroordeelde. Dat zien we in 2 Korinthe 5, vers 21. Dus dat staat, ik zal het voorlezen, 2 Korinthe 5, vers 21. Dat de Zoon eigenlijk tot zonde gemaakt is. Maar ook dat die verzoening ten diepste hier op dit moment een zaak was tussen de Vader en de Zoon. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En ook, want God was namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. De Vader en de Zoon. Die brachten zelf die verzoening aan. Daar waren wij helemaal niet bij. En het was toch al voor ons. Maar het was ten diepste daar een zaak tussen de Vader en de Zoon. En het was alsof dat de Vader zei, terwijl Jezus daar liep met dat kruis op zijn rug. Kijk, daar gaat de zondebok. Met jou, met uw zonde. Kijk, daar gaat hij. Degene die ik schuldig ga maken. Ik maak hem tot zonde. En ik leg al de zonden, de boosheden, de Bijbel heeft daar heel veel begrippen voor, de ongerechtigheden, de tekorten, de onreinheden, alles leg ik op hem neer, zodat hij die in zijn lichaam gaat dragen. En ik ga hem straffen voor die zonde die hij gedaan heeft op 14 maart 2002. Jezus ga ik straffen omdat hij dat gedaan heeft. Hij is tot zonde gemaakt. Ik ga hem straffen, ik ga hem vervloeken vanwege die gedachten die hij had op 17 september 2011. Ik ga mijn gramschap over hem uitstorten. In verband met de onvergevingsgezindheid die hij had. Die hij, Jezus, had. Want die zonde die heeft hij, jouw zonde, heeft hij in zich gedragen. En ik ga de hitte van mijn toorn laten ervaren straks. In die 3-urige duisternis. Vanwege die verslaving die hij had. Die verslaving die aan die bepaalde zonde en die hij maar niet wilde loslaten. Ik ga mijn toorn laten voelen. Over die ene zonde die hij deed. Toen hij achter de computer stapte. Of toen hij naar dat televisieprogramma bleef kijken. Terwijl hij wist dat het niet goed was. Ik ga hem straffen. Omdat hij geroddeld heeft. Voel je hoe dat geweest is? Jezus ging daar niet met een bepaalde algemene zondepak op zijn rug. Hij ging met uw zonde, die specifieke zonde. Die droeg hij daar in zijn lichaam. En hij werd behandeld alsof hij die zonde gedaan had. Voel je dan, als je dat echt op je in laat werken. En toen ik dat voor mezelf ook echt op me in liet werken. Dat hij mijn specifieke zonde in zijn lichaam gedragen. Dat hij ervoor gestraft werd. Dan wordt zonde een heel ander verhaal. En dan is het niet een algemeen, hij ging voor onze zonde. Nee, voor die ene specifieke zonde. En voor die duizenden specifieke zonden. En dan staat ons verstand stil als we dat echt op ons in laten werken. En dan moeten we eerlijk belijden dat we een veel te oppervlakkig beeld hebben. Van de zonde en van de toren van God. En dan krijgen we, als we dat maar algemeen houden. Dat we een oppervlakkig beeld van de zonde hebben. Dan wordt het evangelie ook heel erg dun. Hè? Van een centimeter dikte. Een kilometer wijdte misschien wel. Maar dan heeft het geen diepgang. Maar als we echt deze dingen die we zo vaak horen. Echt op ons in laten werken. Wat hier staat. Want hij die geen zonde gekend heeft. Heeft hij tot zonde gemaakt. Als we dat goed tot ons door laten dringen. Dan kunnen we geen oppervlakkig beeld hebben van de zonde. En wat vind je van een rechter die bijvoorbeeld iemand veroordeelt voor 10 euro. Omdat hij iemand vermoord heeft. Wat zou je van zo'n rechter vinden? Die een straf geeft wat niks voorstelt. Nou, sommige christenen hebben een beeld van God. Een godsbeeld wat daarop lijkt. Zonde, ach ja, hij is ervoor gestorven. En dat ik het nog een keer doe, dat is niet zo erg. Dat ziet u wel door de vingers, dat zullen ze natuurlijk nooit zo zeggen. Maar ze handelen wel door hun gedrag. En dat moet ik mezelf natuurlijk ook bij scharen, dus laat dat duidelijk zijn. Dat ik daar zo lichtvaardig vaak over denk. Maar het evangelie wordt juist zo diep. Als we de zonde serieus nemen. Als niet zomaar even een foutje of een blunder. Maar dat Jezus die toren van God ging dragen. Daar heb ik ook over nagedacht. Wat is dat nou eigenlijk geweest? Dat hij die toren van God gedragen heeft. En dan heeft eens een keer iemand gezegd. Dat de toren van God eigenlijk zijn vertrapte liefde is. De liefde van de vader en de zoon die vertrapt wordt. En als de vader en de zoon dat ervaren, als ze dat merken. Dat je de liefde van de vader en de zoon vertrapt. Dan openbaart hij zich in zijn toren. Dat zie je ook ergens in een gelijkenis. Als dan de mensen niet willen komen. En als ze die uitnodiging als nul of niets achten. Dan zie je dat de Heer toornig werd. En dat is eigenlijk die toren van God, die vertrapte liefde. En wat nou zo diep is, dat Jezus gezegd heeft, Vader, ook dat ze mijn liefde, dat ze onze liefde vertrapt hebben, ook die zonde ga ik in mijn lichaam dragen. En dan ga ik die vertrapte liefde, die zonde, of de straf daarover, ga ik dragen. En hoe vaak hebben wij niet in ons leven die liefde vertrapt? En voordat we tot bekering komen, maar misschien ook zelfs daarna. Dat we zo de liefde van God pijn hebben gedaan. En door ongeloof of door twijfel. Maar dan heeft de Heer Jezus daar op die weg na Golgotha gezegd. Dan ga ik ook die zonde van die vertrapte liefde. Daar wil ik ook de straf over ervaren. En die wil ik in mijn lichaam dragen. Maar nog even iets om echt tot ons door te laten dringen. Wat hier staat, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Wat nou zonde is? En we horen dat zo vaak. Christus stierf voor onze zonde. We hebben het gezongen. Maar wat is nou zonde volgens de Bijbel? Nou, de Bijbel zegt het is eigenlijk een dodelijk virus. Wat ons allemaal besmet heeft. Allemaal zoals we hier zitten. niemand uitgezonderd. Heeft dat virus in zich. En ja, voor een ongelovige geldt dat die zonde alles doordringend is. Het gaat in ons hart. Ons hart wordt erdoor aangetast. Dat wat wij verlangen, want uit ons hart komen onze verlangens, die zijn altijd slecht. Onze wil, die is altijd tegen God. Precies datgene wat God wil, willen wij niet. Onze gevoelens, die zijn verkeerd. Die zijn verkeerd gericht op de verkeerde dingen. De gedachten, die zijn bevlekt en besmeurd. Maar de zonde is niet alleen alles doordringend, maar ze is ook verleidelijk. Juist heeft het aantrekkingskracht, terwijl het niet zou moeten zijn. De zonde is ook verslavend. En je zou het kunnen zeggen dat er om iedere ongelovige, waar de zonde nog heer is in het leven, waar het nog de baas heeft, dan is het eigenlijk alsof er een ketting om zijn nek hangt, die nog veel ernstiger is als een letterlijke ketting. Maar die niet vanaf kan komen. Kan nooit uit zichzelf die zonde overwinnen. En de zonde is ook, heeft ook de ongelovige en ook soms de gelovige in zijn greep. En dan is dat alsof dat hij de baas is en dat de mens daarna moet, ja, naar moet luisteren. Dus dat laat wel zien dat de zonde niet zomaar even een foutje was, of een blunder, of een tekort van het menselijk geslacht. Wat Jezus op moest lossen. Nee, hij moest deze verschrikkelijke, verslavende macht breken. Hij moest deze macht, die zondemacht, moest hij verslaan. En hij moest die zonde ook allemaal vergeven. Al die schuld die die zonde met zich meebrengt. En moest hij daar een ontzettende prijs voor betalen. Om die God van liefde te kunnen blijven. En om die God van barmhartigheid te kunnen zijn. En dat laat ook zien waarom dat Jezus zo'n ongelooflijke, diepe, ontzagwekkende strijd moest strijden daar in Gethsemane. Hij kreeg daar als het ware de beker met uw en mijn zonde voor ogen. Met dat virus. En nogmaals, daar kreeg hij niet een algemeen zondeprobleem voor ogen. Nee, hij zag daar uw en mijn zonde daarin drijven. En hij keek ernaar. Naar die zonde die wij zo vaak, voordat wij tot geloof kwamen, maar ook na die tijd, gedaan hebben. En toen keek hij daarna, wat hij daarin zag drijven. En toen zei hij, toen begon hij bloed te zweten, wat hij daar zag. In die beker. En toen zei hij, o vader, als het mogelijk is, mag deze drinkbeker voorbij gaan. Want dit is zo vies. Dit is zo goor, dit is zo doortrapt. Dit is zo gemeen, die zonde. Die wij zo makkelijk doen. Wat hij daar voor ogen kreeg, dat liet hem bloed zweten. Wat hij daar zag drijven. En toen zei hij, o vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is het evangelie wat ik ook mag brengen vanavond. Ook hoewel Goede Vrijdag denk ik een dag is, zoals ook bij de Grote Verzoendag, een dag van verootmoediging was. Dat we goed tot ons door laten dringen wat het hem gekost heeft. Toch mag ik het evangelie brengen, want toen hij die beker daar zag, met zulke vieze, gore dingen daarin, toen deinsde hij niet terug. Toen zei hij, koos hij niet voor zichzelf, zei hij, en toch ga ik gewillig dat opdrinken. En ga ik dat helemaal tot de laatste druppel opdrinken. Als een gewillige en een vrijwillige zondebok zal ik dat op mij nemen en zal ik dat dragen. En zo gaat hij daar die weg, de Via Dolorosa. Als die zondebok. Misschien wel, ja, dat weet ik wel zeker. Want hij wist wat er kwam, met lood in zijn schoenen. Als de man van smarten. Maar ook vrijwillig. Hij wilde niets liever als die zondebok zijn. En daarheen gaan. En dat maakt het zo ontzaggelijk diep. Dat hij het ook nog wilde. Het was niet dat hij geslagen werd om dat te doen. Hij zei graag. Liever op mij straffen dan dat die zonde op die persoon terecht zou komen. En als hij daar zo naar dat kruis toe gaat, dan wil ik je vanavond uitnodigen om nog snel uw zonde daar op te leggen. Misschien nog wel ook nadat je genade hebt ontvangen, dat je toch nog weer ergens in verstrikt bent geraakt. Leg het op zijn schouder. Druk het op zijn hoofd. Uw zonde, nu het nog kan. En breng het bij hem, leg het op zijn schouder. Op die schouders die stuk geslagen zijn. Dan heb ik hier gelezen wat het betekende dat Jezus gegeeseld is. Een heel eenvoudig boekje, de kruisiging, wat er nou eigenlijk heeft plaatsgevonden. Daar hebben ze een onderzoek naar gedaan. Op die schouders die kapotgeslagen zijn. De veroordeelde werd geheel naakt met twee touwen aan een stenen pilaar gebonden. De armen gestrekt omhoog, het gezicht naar de pilaar. En er werd meestal door twee soldaten om de beurt geslagen. Ze hadden verschillende zwepen op een tafel liggen, de zogenaamde Romeinse flagrum. Deze bestonden uit een kort handvat waaraan een drietal spits toelopende leren riemen waren bevestigd. Aan het eind van de riemen waren grote lode kogels of voetwortelbeentjes van een schaap bevestigd. Er bestond ook een stevige lange werpige zweep. En met dit verschrikkelijke instrument werd de huid van de veroordeelde letterlijk aan fladder geslagen. De slagen werden systematisch toegediend, vanaf de schouders tot de kuiten. Het aantal slagen was bij de Romeinen in wezen onbeperkt. Men keek gewoon hoeveel de veroordeelde kon verdragen. Van schouders tot de kuiten, helemaal opengeslagen. Zo gaat hij daar als het lam, met de doornenkroon op zijn hoofd. De doornenkroon die het door zijn schedel heen drukte. Zijn gezicht druipt nog van het spuug, wat wij in zijn gezicht gespuugd hebben, die vertrapte liefde. En hij gaat gewillig. Zijn kaken zijn kapotgeslagen. Door ons mensen. Kapotgeslagen, totdat het helemaal blauw is geworden. En dan klinkt er ook nog die stem van de Vader. Jij bent schuldig. Je bent vervloekt. Je bent tot een vloek gemaakt. En dat is vanwege jouw zonde. Zou je kunnen zeggen dat Jezus zo werd aangezien. Alsof hij die zonde gedaan had. En elke stap bracht hem dichterbij. Die drie uren duisternis. Waar, ja, dat kan ik niet in woorden uitleggen wat daar gebeurd is in die drie uren duisternis. Dat hij de toren van God als golven over hem heen heeft gekregen. En ja, daar ging hij naartoe. Op die Via Dolorosa. Wat maar een 600 meter lopen was. Wat als je het langzaam zou lopen, 12 minuten zou lopen. En daar liep hij naartoe. En Aline die gaat daar nu een lied over zingen. Dan ga ik straks nog verder met preek, dus het is nog niet afgelopen. Maar Aline die heeft er een heel mooi lied erover van Via Dolorosa. Dat is op ons even een moment van bezinning, om dat ook tot ons door te laten dringen.
Jerusalem die dag, verdrongen zich de mensen in de straat. Daar stuiden ze hem af, de man die sterven moest op Golgotha. De striemen op zijn rug, uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. En hij droeg met elke stap de hoon van hen die schreeuwden kruisig hem. De weg naar God. zijn kruis werd een troon. Zijn bloed was dan schoon. En het stroomt door het hart van Jeruzalem. Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus onze koning als een lam. Maar omdat hij van ons hield met heel zijn hart, is hij gegaan. Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Ja, en dan komen we bij Lucas 23, vers 26, waar ook staat: en toen ze hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene. Staat er niet precies in de Bijbel, maar we vermoeden, of dat ja, wordt altijd zo gedacht, dat Jezus toch bezweek onder het kruis, onder die zware balk. Hij hoeft alleen die zijbalk te dragen, maar die was alleen al, 50 kilo. En daar bezweek hij onder. Hij kon zich ook niet... En terwijl hij op de grond viel met dat kruis, of met die balk op zijn rug, kon hij zich ook niet opvangen. Maar er staat dat Simon van Cyrene gepakt wordt. Zomaar uit het volk. En hij wilde niet. Het wordt ook zo hier op deze plaat zo mooi geschilderd. Het is van Rien Poortvliet. Zie je Simon van Cyrene die beetgegrepen wordt. En je ziet de ogen dat hij helemaal niet wil. En er staat ook, ze dwongen hem het kruis op zich te nemen. En ja, wat precies de reden is dat hij het niet wilde, dat staat ook niet in de Bijbel. Maar we kunnen zo voorstellen dat hij niet die schande wilde dragen om zomaar eens opeens dat kruis beet te pakken. Maar hij liep vanaf zijn akker, staat in de Bijbel, liep hij dus de stad in en dan kwam hij daar in aanraking met dat kruis. En dat heeft zijn leven veranderd. Heeft zijn leven letterlijk omgekeerd en waarschijnlijk ook figuurlijk omgekeerd, omdat we ook later weer hem in de Bijbel tegenkomen. Maar in ieder geval, ik wil er toch ook een les uittrekken. Dat Simon het kruis niet wilde opnemen. En er staat dat ze hem dwongen om hem, dat kruis op hem te nemen. En een bevel van de soldaten, dat kon je niet weigeren. Maar toen dacht ik bij mezelf, van zo hoort het toch bij ons niet zo te zijn. En dat wij dat kruis, als Jezus zegt, dat we ons kruis ook dagelijks op ons moeten nemen. Omdat we anders zijn discipel niet kunnen zijn. Dat we dat... Als het goed is, niet willen ontglippen, dat we zeggen, ja Heer, dat wil ik uit liefde voor u. Als ik dat op me in laat werken, die prijs die u betaald hebt, dan wil ik dat kruis op mij nemen. Graag zou ik dat op mij willen nemen. En dat is dat kruis van zelfverloochening. En wat Jezus zegt, dat je je kruis dagelijks op je moet nemen, dat wordt niet mee bedoeld dat dat een kruis is van een of ander ongemak. En want dat dragen ook niet gelovige mensen. Een ziekte of een bepaald handicap of een bepaalde moeilijkheid. Dan wordt echt, Jezus bedoelt daar het kruis van de zelfverloochening mee. Het kruis door het eigen ik. Het kruis dat door ons leven moet gaan. En Jezus die zegt, dat moeten jullie ook op je nemen. Zoals Simon dat op zich gaat nemen, zo horen jullie dat ook op te nemen. En dat hoed je als het goed is niet, omdat het bevel van God nou eenmaal zo is. Nee, dat je dat graag op je wil nemen. Dat je daar niet toe hoeft gedwongen te worden. Want als je op je in laat werken uit de liefde van de Heer Jezus... Van onze Heer en Heiland. Wat Hij voor ons gedaan heeft. Dan zou je toch niets willen. Of dan zou je toch alles willen geven voor Hem. Er is geen offer toch te groot. Om voor Hem te doen. Om voor Hem te offeren. Om je leven zo ook aan Hem helemaal te geven. Dan hoeven we toch niet net als Simon. Ja, als het ware met pijn en moeite. En met hangen en wurgen dat kruis op ons te nemen. Nee, dan willen we dat. Als het goed is, zo graag. Maar het is helaas zo. Dat we dat kruis niet zo graag op ons willen nemen. Er is iemand die gezegd heeft, er zijn veel belijdende christenen die bereid zijn om alles te doen. Maar Niet om zichzelf te verloochenen. Maar misschien geldt dat niet voor u. Maar ik ontdek het bij mezelf wel, dat ik het zo moeilijk vind om dat eigen ik te kruisigen. Om dat, ja, dat kruis dagelijks op mij te nemen, om zo die weg te gaan. Maar anderzijds wil ik het ook heel graag. Uit liefde voor mijn heiland. En is het ook mijn gebed om, ja, om mijn eigen ik te verloochenen en om Jezus na te volgen. En want ik vind dat een heel mooi beeld eigenlijk, wat Simon hier, als we hier Simon zien gaan, om dat kruis achter Jezus aan te dragen. Jezus voorop en Simon erachteraan. Nou, zo'n prachtig beeld van een christen. De smalle weg, de kruisweg, dat wel, het is een kruisweg, maar anderzijds ook, hij gaat voorop. En er was op dat moment niemand die zo dicht bij Jezus was als Simon. Jezus en Simon liepen heel dicht bij elkaar. En dat zul je ook ervaren als je dat kruis op je neemt. Dat het ook zo is dat Jezus dan heel dichtbij is. Maar die oproep om ons kruis op ons te nemen vinden we telkens weer terug. Ook in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Ook in de brieven van Paulus. Maar die zegt van leg de oude mens af, doe de nieuwe mens aan. En ook in Hebreeën laten wij dan, dat komt ook heel mooi, dat past ook heel mooi bij deze preek, Hebreeën 13 vers 3, laten wij dan naar hem uitgaan buiten de legerplaats, waar de zondebok heen gebracht werd, om zijn smaadheid te dragen. Geen applaus, geen lintjes die je krijgt, maar spot, smaad en hoon, hebben we net gezongen ook, en op die heuvel daar ginds. En ook die weg worden wij toe opgeroepen. Maar nogmaals, als het goed is, willen we die weg ook gaan. Uit liefde voor onze heiland. Omdat hij onze beker heeft leeggedronken. Omdat hij die toorn van God over zich heen heeft laten komen. Willen wij toch niets liever dan hem navolgen. Om hem in die weg, diezelfde weg achter hem aan te gaan. Maar als we dan Simon daar zien gaan, dan zou je ook kunnen zeggen dat het eigenlijk zo had moeten gaan. Hij met dat kruis op zijn rug en Jezus zonder kruis. Dat laatste stukje. Nou, zo had het eigenlijk moeten zijn. Wij onder dat kruis en hij zonder dat kruis. Maar Jezus zegt, en dat vind ik ook weer zo mooi, wij dat kruis, als ze daar op die heuvel aangekomen zijn, dan is het als het ware dat Simon zegt, of Jezus tegen Simon zegt, nu wil ik weer gaan ruilen. Nu wil ik dat kruis weer hebben. Nu wil ik aan dat kruis, want dat was ook Jezus' grote verlangen. En zoals Aline net zong, omdat hij heel zijn hart vol liefde was voor de mensheid. Hij wilde ook graag aan dat kruis. En toen vroeg hij aan Simon, mag ik dat kruis terug? Dan ga ik, jij hebt mij gebracht als die zondebok op deze plaats, maar nu wil ik er weer aan. En dan wil ik die toren van God gaan dragen. Wil ik die Godverlatenheid gaan ervaren. Om jouw zonde, Simon, uit te blussen. Uit weg te doen. En de toren van God daarover, ja, te gaan ervaren. En dat, ja, dat is heel mooi, dat Jezus uiteindelijk toch zegt, ik ga aan dat kruis. Ik wil met je ruilen. En dat noemt Luther ook, die heerlijke ruil. En dat hij zegt, geef het maar aan mij. En zo mogen wij ook onze zonde bij hem neerleggen. Aan de kruis, aan de voet van het kruis. En mogen we het op hem leggen, op zijn hoofd leggen. En dan brengt hij het eraan. Ik wil afsluiten met een heel mooi verhaal, wat ik wel eens eerder verteld heb, ook tegen sommigen van jullie. En van die schilder die een meisje in zijn atelier had zitten. Hij wilde een zwerversmeisje natekenen. En dat meisje, dat kon niet goed stilzitten. Het zat voortdurend om zich heen te kijken naar alle schilderijen die daar in dat atelier hingen. Maar hij wilde haar goed schilderen, dus hij zei, zit nou eens stil. Maar ze zat telkens eigenlijk met naar één schilderij in het bijzonder te kijken. En dat was Jezus met de doornenkroon op. En elke keer keek ze daarna. En toen zei ze tegen die schilder op een gegeven moment, u moet zeker wel heel veel van die man houden. Want hij had ook dat schilderij gemaakt. En dat sloeg zo naar binnen bij die schilder, want hij hield eigenlijk helemaal niet zo van Jezus. En dat meisje zei, u moet zeker wel heel veel van hem houden. En toen heeft hij, dat heeft ook bij die schilder een heel goed werk gedaan, die vraag. Want hij heeft toen opnieuw een schilderij gemaakt. En dat is een heel beroemd schilderij geworden. Ik heb hier een klein, of ik heb hem uitgeprint. En jullie krijgen hem ook op de samenvatting van de preek, staat hij ook op. En dat is het beroemde schilderij Ecce Homo. Of ook Ecce Homo. En dat is Zie de mens. Dat is het moment dat Jezus voor Pilatus stond. Je ziet hem, die ook ongelooflijk vermoeid is. Doornenkroon op. Zijn ogen dichtgeslagen. En dat schilderij heeft hij daarna gemaakt. En dat schilderij dat bevat ook een paar woorden hieronder. Wie weet wat eronder staat? Niemand? In het Latijn staat er, dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? En die woorden die zijn ook bij een hele belangrijke persoon, graaf Ludwig van Zinzendorf, ook als een bom ingeslagen. Die stond op een gegeven moment naar dit schilderij te kijken, die graaf Ludwig van Zinzendorf. En dat heeft in zijn leven een ongelofelijke omwenteling gebracht. Harm heeft kent dat verhaal denk ik wel van Ludwig van Zinzendorf. Dat is een heel belangrijk persoon geweest. Die heeft allerlei mensen opgevangen, de Herrnhutters. En later is Harm daar ook in Afrika bij de Herrnhutters geweest. Dus dat heeft ook een hele geweldige zendingsbeweging op gang gebracht. Eigenlijk door die paar woorden. Dit deed ik voor u. Wat doet u voor mij? En die vraag wil ik ook bij jullie neerleggen. Zo ook aan het einde van deze preek. Want op die vraag kan ik geen antwoord geven. En daar heb ik voor mezelf antwoord op gegeven naar God toe. Maar dan moet u ook voor uzelf antwoord op geven. Dit deed ik voor u. Wat ik geprobeerd heb, stamelend en ja, met heel veel gebrek. Toch iets geprobeerd uit te leggen wat Jezus voor ons gedaan heeft. En de vraag is, wat doet u voor hem uit liefde? Daarvoor terug. En ik wil u een paar seconden de tijd geven ook om ook voor uzelf daar antwoord op te geven. In een stil gebed en dan zal ik daarna ook afsluiten met gebed. Om ook antwoord te geven op die vraag wat u voor hem wil doen.